En inmiddels zijn wij toe aan 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. Zo waar. Want feitelijk waren we in hoofdstuk 2 aan het hoogtepunt van de brief. Nou ja, je kan ook zeggen de kern van de brief. Dat is het ook, het middelste hoofdstuk. Met inderdaad een climax. Want die climax is heus niet de openbaring van de antichrist. Ik lees gauw even de kop boven het hoofdstuk. In werkelijkheid is de climax onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar die hele term staat hier niet. Dus dan zou ik moeten zeggen, het is de opname van de gemeente. Maar die term staat er ook niet. Het wordt bedekt, omsluierd, geformuleerd. Waarvoor ik altijd denk dat ik me moet excuseren. Dat is natuurlijk niet zo. Ik kan hooguit zeggen waarom dat zo is. Dat is omdat de wereld hier helemaal niks mee te maken heeft. En dat het niet de bedoeling is dat, laten we zeggen, ongelovigen, of eigenlijk moet ik gewoon zeggen, het is niet de bedoeling dat niet geïnteresseerden daar enige lucht van krijgen. Dus zodra je het hebt over opname van de gemeente of iets wat daarop lijkt, dan ben je meteen extreem en is het vergezocht en is het sectarisch. En wij moeten niet verder, het wordt belachelijk gemaakt, het wordt met allerlei vreemde dingen geassocieerd en noem maar op. En ik vind dat al wel goed eigenlijk zo. Dan, ja. Het is toch niet uit te leggen als je niet serieus werk maakt van het lezen. Maar dat serieus lezen bedoel ik van de Bijbel. Voor studie vind ik altijd toch wel een wat zware term. Maar toch, je moet aandachtig lezen wat er staat. Begrijpend lezen wat er staat. Dat is het oude verhaal. Dat kennen wij in onze moderne zogenaamde cultuur niet meer. Wij strooien met woorden. Wij luisteren naar losse woorden. En wat er dan precies bedoeld wordt of gezegd wordt, ja, dat, wij raden dat. En als wij praten, dan moeten anderen het ook maar raden. Daarom praten wij ook in plaats van dat wij spreken. Ik zeg altijd, praten komt van het Hebreeuwse parat. En parat betekent een beetje strooien. Ja, to litter in het Engels.
Oh,
ja, zo, dat is praten. Woorden ergens aan vuil maken. Maar, nou ja, doe maar. Zoiets. En daarom, men hoeft het niet te weten. Maar daarom bestuderen we het ook langzaam, lezen en langzaam, vergelijken het met andere schriftgedeelten. En dan mag het niet al te moeilijk zijn. Wij zijn onderweg naar de, wat heet de opname van de gemeente. Maar het is feitelijk, het punt niet, het punt is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat het gepaard gaat met, of voorafgegaan wordt door. Wat het maar is, de opname van de gemeente en daarmee de nederwerping van Satan op aarde, dat is zo. En daar ging het dus over in dit hoofdstuk. Dat wil zeggen, populair gezegd tot en met vers 12. Maar daar, bij vers 12 ongeveer, hebben we inderdaad de turnaround. Ja, zo noemen we dat in de muziek, hè? De overgang naar een ander thema. De turnaround, dan wordt er een draai, een bruggetje noemen ze het ook wel eens. Maar het is niet echt iets kunstmatigs, het is tamelijk logisch. De draai bij hoofdstuk 2, ongeveer bij vers 12, iets eerder al natuurlijk, is dat die wereld leeft in de leugen en onder de geest der dwaling. Want zo heet, kracht der dwaling, of hoe dat maar heet in vers 6, in de tegenwoordige tijd al heb ik u gezegd, hè, er staat niet zal God zenden, maar er staat God zendt. Het is nu al zo, dat blijft zo, het wordt nog sterker in de toekomst. Alleen wij, die geacht worden liefde te hebben voor de waarheid, dan wel wij die de waarheid geloofd hebben, Wij zijn geroepen tot heiligmaking, tot zaligheid en heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Dat is vers 13, inmiddels, dat is de draai dus, hè. We worden gesteld tegenover die wereld, wij worden geacht te weten. Vandaar dat Paulus geagiteerd was, dat de Thessalonicenzen haastelijk bewogen werden van verstand of verschrikt. Dat was het eerste vers, of het tweede vers van hoofdstuk 2 nog steeds. Dat u even volgt hoe die lijn loopt, hè? In dit Bijbelboek eigenlijk, want dat is het. Hij komt uit, Paulus komt uit bij ons. Wij zijn verkoren van het begin tot zaligheid. Heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Daartoe zijn wij geroepen. Dat is vers 14 van hoofdstuk 2. En als we dat dan vasthouden en daaruit leven, dan zal de Heere Jezus Christus zelf, dan wel onze God en Vader die ons heeft lief gehad en ons gegeven heeft de eeuwige vertroosting en goede hoop en genade, die zal onze harten vertroosten en ons versterken in alle goed woord en werk. Bij elkaar. En zo zijn we vorige keer geëindigd. En zo eindigt officieel hoofdstuk 2 van 2 Thessalonicenzen. En zo hebben wij dan feitelijk de climax van dit Bijbelboek gehad. Voor ik het vergeet, wijs ik er maar op dat iets als 1 Korinthe, hoofdstuk 15, spreekt over opstanding in het algemeen, lichamelijke opstanding in het algemeen. En in het laatste deel van het hoofdstuk, meer specifiek de opstanding, namelijk de opname van de gemeente, zie ik zeggen in verborgenheid. Dat probeerde ik u dus straks te zeggen. Verborgenheid, het blijft een verborgenheid. We zullen niet allemaal slapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. En hoewel daar ook niet de term voorkomt van openbaring voor de rechterstoel van Christus of zo, staat er dan toch helemaal aan het eind van dat hoofdstuk ineens een soort turnaround. Of was het een coda? Om met de muziektermen te blijven. Er staat er die term zo, dan zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heeren. Daarin ligt besloten onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Niet maar de opname van de gemeente, maar, en dan komt de term pas in 2 Korinthe 5, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Enzovoort. Daar gaat het om. En dat maakt ons leven, ik zou het anders zeggen, dat geeft ons leven nu dus inhoud. Dat is wat het is. Dat is mijn antwoord ook op iemand die zei, ja, ik weet het nog allemaal wel, maar ik kan er niks mee in het dagelijks leven. Wie heeft gezegd dat je daar wat mee moet kunnen in de eerste plaats? Toch? En het andere is, je kunt er niks mee. Je zou trouw zijn aan dat woord, op wat voor wijze dan ook. En als je het niet weet hoe, dan zul je het bij anderen moeten zoeken. Maar je moet beginnen met dat te accepteren. De positie waarin je als kind van God terechtgekomen bent. Waarin je je leven zo vulde met deze dingen. Wat dan ook. Nee, oké, je moet zorgen dat je het eten krijgt. Je moet aan de kost komen. Er zijn nog wat dingen waar je verantwoordelijk voor bent, zal ik maar zeggen. Maar dat is het dierlijke aspect. Ik bedoel het niet lelijk. Ik ben hou van dieren. voor alles. Maar goed. Maar toch, dat is het natuurlijke, het instinctieve van de mens. Daar is op zich zo gezegd niks verkeerds mee. Maar wat is de zin ervan, is dan de klassieke filosofische vraag. En de zin daarvan is dat wij ons laten vullen als vaten, als holle vaten, met dat woord van God, met de raad Gods, met de kennis van hem, zijn woord. Zijn woord dat de uitdrukking is van zijn wezen, enzovoort. Om dat te voorkomen heeft men uitgevonden dat er in de mens altijd wel die goddelijke vonk is enzovoort, zodat je er niks mee hoeft te doen. Maar ik moet u zeggen, dat is er niet. Daar komt er pas in als je je daarvoor openstelt. En daarvoor zijn we hier. toch? En niet gefixeerd op onszelf. Wij moeten er wat mee. De Heer wil er wat mee doen. Daarvoor zouden wij primair beschikbaar zijn. Al was het alleen maar het bewaren van zijn woord. Ook al zou dat verder naar buiten toe helemaal geen uitwerking hebben. Of al zou er niks van te zien zijn. Dan nog is het dat. Goed. Zoiets als het bewaren van de twee stenen tafel in een houten kist. Al zou niemand zelfs die kist maar zien, dan nog vervult die kist de functie. Oké, de Ark des Verbonds. Vervolgens, wat je maar wil. Maar, ik noem maar iets, hè. Goed. Nou, en dus terug naar 2 Thessalonicenzen. In 1 Thessalonicenzen was het trouwens ook het geval. Want in 1 Thessalonicenzen ging het ook over de opname van de gemeente. Wij ontlenen daar ook de uitdrukking aan. In de praktijk alleen maar aan 1 Thessalonicenzen 4. Wij zullen opgenomen worden in de wolken, die heet tegemoet in de lucht. En dan komt vervolgens ook dat woord troost. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Net als in 2 Thessalonicenzen. In 2 vers 17. En dan weer in 1 Thessalonicenzen gaat het over dat wij worden geacht te wandelen in het licht en niet in duisternis. Dat is vers 4 van hoofdstuk 5 ongeveer. En wij worden geacht te wandelen in het licht en laat ons niet slapen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, vers 9, maar tot verkrijging der zaligheid. En dus, dat is 1 Thessalonicenzen 5 vers 9, dit vers komt perfect overeen met 2 Thessalonicenzen 2 vers 13 en 14. Hij heeft ons verkoren tot heiligmaking. Daar ging de eerste Thessalonicense brief in essentie ook over. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. En dan verder inderdaad geroepen tot verkrijging der heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo stond het in 2 Thessalonicense 2 vers 14... Maar in 1 Thessalonicenzen 5 staat het ook. God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus. En dan daarom vermaant elkander sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Nou goed, dat is dus de gang van zaken. Dat is precies hetzelfde verhaal eigenlijk in essentie. Het is te beschouwen als een soort van samenvatting van wat Petrus dan noemt tegenwoordige waarheid. We zijn als kinderen Gods geplaatst buiten deze wereld, dat wil zeggen onttrokken aan de duisternis, worden geacht te wandelen in het licht en dat onderweg naar de heerlijkheid die specifiek voor de gemeente als zodanig bestemd is. En terwijl ik het zeg, ben ik met mijn gedachten in 1 Johannes. Hoewel het daar niet over de opname van de gemeente gaat, maar wel over wat van de beginnen was, dat verkondigen wij u. Opdat je in dat licht zou wandelen. Want zo begint dan de Johannesbrief, de eerste Johannesbrief. En dat geen gemeenschap met elkaar zou hebben. En ook dat wij een voorspraak hebben bij de Vader. Dat is inmiddels alweer 1 Johannes 2. En dat sluit dan weer aan bij de inleidende woorden van onze broeder. Trouwens, ik denk dan weer aan de, als ik die pagina lees, denk ik aan de godenzonen. En dan ben ik ook terecht bij de Bijbel. Maar ja, is die te moeilijk of niet? Ja. Nee, nog. Ja, duidelijk, hè? Duidelijk, hè? Ja, oké. Maar, zo maar. Terug naar 2 Thessalonicenzen. Voorts. En nu verder. Daar vandaan. Voorts, broeders, bid voor ons. Omdat het woord des Heren zijn loop hebben. Dat betekent. Ja, ik moet er maar bij zeggen. Ik aarzel altijd, maar ik doe het dan toch maar even. Het is een onuitputtelijk onderwerp wat ik nu aanschrijf, maar ik probeer het. Er zijn mensen die denken dat als ergens niet voor gebeden wordt, dan komt het überhaupt niet goed. Maar dat kan je niet zo heel lang volhouden, zo'n gedachte, hoor. Echt niet. Ik ben er ogenblikkelijk in Lucas 19. Hier heb je een pond, doet handeling totdat ik kom. En stel je nou voor dat die dienstknechten dan bij elk wisselwasje of wat er maar was. Of een kleur was, een bonte was, een witte was. Bij elk wisselwasje de heer zou een brief sturen of telegraferen of telefoneren of een appje sturen van heer. Is het wel goed en wilt u mij helpen? En geeft u mij de kracht en...
Wat een gezin.
Oh jee.
Oh, ik heb het zo
gedaan. Ja. Dan, hoezo? De Heer deed een belofte aan Paulus en zei: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. U hoeft niet meer te bidden. Paulus zei: dat heb ik maar 3 keer gedaan. En, toch? 2 Korinthe 12 of zo. En dat was het dan. Ik denk dat heel wat van die ideeën die wij hebben helemaal geen Bijbelse ideeën zijn, maar ontleend zijn aan de diverse grote of kleine, de diverse religies. De goden, dat zijn dan de demonen volgens Paulus, want er bestaan geen goden, er is er maar één. Maar de demonen moeten verzocht worden of ze alsjeblieft een beetje willen meewerken. En ons niet al te veel willen dwarszitten enzovoorts. Dat kom je in alle religie tegen, maar ik roep toch ook altijd: ja, christendom is geen religie. Het is het tegenovergestelde van dat. Het is niet dat wij moeten proberen om de goden, dan Elohim, kan je toch ook vertalen met goden, meervoud? Oké. Het is toch niet aan ons om de goden te manipuleren, te vragen of ze willen doen wat wij vinden, of zoiets. En ook niet om hem te vragen, geeft hij ons eens een opdracht in het algemeen? Want in het algemeen heeft hij ons die opdracht al lang gegeven. Een van de problemen, zei de broeder, een van de problemen is dat gelovigen bidden om dingen die ze al lang ontvangen hebben. Zoals de geest, bijvoorbeeld. Dat was die broeder die weigerde het lied te zingen: de Heer heeft meer om u te geven. Want, zei hij, de Heer heeft ons alles gegeven, dus dat kan je niet zingen. Toen heb ik het lied nog eens opgezocht. En de rest van het lied, toen dacht ik, nou, dat kan je wel zingen. Maar dan moet je wel van goede wil zijn natuurlijk. Maar zwart-wit, het was een Fries, die broeder.
Graafsroosendal.
Ja, was een Fries, dus ja, dat was iets, toma. En een beetje recht door zee en kort door de bocht. Spoorwegingenieur was die, van zijn vak. I've been working on the railroad in Texas. Daar kwam je, nee, maar goed. Andere keer verder dat verhaal. Maar zoiets. Wij zijn veel te veel geneigd die dingen aan de Heer toe te schuiven en ons te ontlasten. Dat wil zeggen, ons te ontdoen van onze eigen verantwoordelijkheid, terwijl de Heer ons juist verantwoordelijkheid geeft. Dat is wat het is. En dat, ja. Ik verbaas me altijd over dat nooit iemand die dingen duidelijk zegt. Het is aan de ene kant, je moet maar veel bidden. Aan de andere kant zeggen ze toch, je moet je verantwoordelijkheid nemen. Want als je helemaal niet religieus bent en stok ongelovig, en je zit in het leven in de problemen, en krijgt dan een hulpverlener of zo, en die weet, en als die dan van wanten weet, een andere handschoenen, maar als die van wanten weet, dan... Of van één wand weet, dan zegt hij: je moet je verantwoordelijkheid nemen. Je moet een stap zetten, je moet doorlopen. Kan niet schelen, maar je moet wat doen. Als je hier blijft staan, dat is niet goed. Nou ja, dat is wat de Heer ook zegt. doorlopen. Dus je, daar kom je wel mee weg. Maar aan de andere kant leert men binnen het christendom dat je moet wachten hoe de Heer het gaat leiden. En wat de, Heer, de bedoeling van de Heer is. En hoe hij het gaat oplossen. Ja, kom op zeg. Slap op. Ja. Dat is gewoon fatalisme. Dat is gebrek aan levenslust. Gebrek aan... Eigenlijk gewoon aan volwassenheid. Dat is wat het is. En dat ontstaat onder religie. Gebrek aan volwassenheid. Daar wordt verantwoordelijkheid afgeschoven op iets. Al of niet met een hoofdletter. Op de goden, op het toeval, op de kosmische, wat het maar is, eenheidsstraling, wat het maar was. Op de woorden, toe maar. Het is me te vroeg in de ochtend om al die woorden op te hoesten. Maar goed, maar het moet toch maar duidelijk zijn. Hè? Maar als Paulus dus zegt, bid voor ons, dan betekent dat dat hij daar verantwoordelijk voor is. Dat wil zeggen, voor het woord des Heren dat zijn loop zou hebben en dat het zijn zorg is. En de zorg, daarvan zegt de Bijbel in het algemeen, zet u geen ding bezorgd, maar laat al uw noden of wat het maar was bekend worden bij God enzovoort. En de vrede God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. Dat was, meen ik, was het Colossenzin? Dacht het wel. Maar goed, ik zoek het maar verder niet op. Maar dat idee is dat. En dus, wat Paulus hier feitelijk zegt en wat voor ons de belangrijkste strekking is, is onze verantwoordelijkheid als kinderen Gods in het algemeen, niet alleen die van Paulus, maar ook van de Thessalonicenzen aan wie hij hier schrijft en die hij hier oproept, de verantwoordelijkheid is om eerst dat woord te bewaren. En begrijp je me goed, dat woord des Heren in 3 vers 1 komt overeen met de waarheid uit 2 vers 13. Hè? Dat is de 4-5 vers eerder. Geroepen tot zaligheid of verkoren tot zaligheid, heiligmaking des geestes, geloof der waarheid. Voorts broeders 3 vers 1, bid voor ons omdat het woord des Heren zijn loop hebben. Het punt is dat daarmee deze Thessalonicenzen betrokken worden in het werk van Paulus, want het is uiteindelijk collectief een gemeentelijke verantwoordelijkheid dat dat woord bewaard wordt. Dat het binnen de gemeente specifiek weer de verantwoordelijkheid is van enkelingen, ja, dat is ook zo. Maar het blijft zo dat het in het algemeen een grote verantwoordelijkheid is voor heel de gemeente. Precies zoals in Israël of van Israël gezegd wordt dat het één priesterlijk volk is. Maar binnen dat priesterlijke volk is er dan één priesterlijke stam. Die bestaat uit 3 clans, families heet dat, huizen. En één van die 3 is dan weer de priesterlijke familie. Binnen de priesterlijke stam, binnen het priesterlijke volk. Je hebt dus een soort hiërarchie, zal ik maar zeggen. Ik weet niet hoe ik het anders noemen moet. Maar zo ligt dat in de gemeente precies hetzelfde. Maar de gemeente collectief wordt genoemd het huis Gods, de tempel Gods.
Is dat in Levi? In zijn 3 verschillende...
Ja, ja? Ik weet niet uit mijn hoofd zo gauw. Het is nog zo vroeg en ik ben zo al zo oud, dus ik kan het zo gauw niet opboesten. De drie huizen, de Aaronieten, waren dat de Aaronieten? Ook niet eens, hè? Dat is nog verder terug. Iets met eten in elk geval. Nou, mijn vader zei dat en al die andere typen. Maar goed. En dan las je ook, en hij was een kale biet. Kent u die ook nog?
Ja.
Wij vergeten het nooit meer. En hij was een kale biet. Ja, maar goed. In de geschiedenis van David. Wat het maar was. Maar nee, het zijn 3 families. Maar dat terzijde. Alleen de zonen van Aaron waren priesters. Binnen de priesterlijke stam. De andere 2 huizen waren dus levieten. Maar waren ondergeschikt aan... Nee, die waren, ondergeschikt aan het huis van Aaron. Aan de specifieke priesters. Heb je dat nog? Ja, ik aarzelde even. Toen je zei, er zijn er geen priesters. Ik aarzelde even, en dat komt omdat vanwege het woord priester. Dat bestaat eigenlijk helemaal niet, het hele woord niet. Want Kohen betekent ook alleen maar iets als een beambte. Iemand die een functie draagt. Iemand die verantwoordelijkheid draagt. En dat kan van hoog tot laag zijn. Laatst vond ik dat ons woord koning, is officieel dit. Niet mijn vindsels, dus officieel dat ons woord koning afgeleid is van het Hebreeuwse Kohen. Dat ing, dat weet je in de Achterhoek, weet iedereen dat. Dat betekent niks, hè. Dat betekent zoveel als afkomstig van of zoon van, dat weet u toch, hè. Ing of ink. En dat kon, dat is gewoon een bekende kon, kon, kahan, kohen, kagan, wat maar heet. En dat betekent altijd iemand met een verantwoordelijke functie, tot koning aan toe. Ja. En dus het begrip priester, ja. Ons woord priester is ook geen Nederlands, dat is Grieks. Dat is de verbastering van presbyteros. En een presbyter of presbyteros is een oudste. Waarna mijn opa Zalige dan uitlegde dat presbyter ook maar betekent iemand van hoge leeftijd. Voor welke leeftijd ongeveer? Nou, vanaf de zijne. Maar goed. En daar had hij ook wel gelijk in, maar dat is ook maar een deel van het verhaal. Dat betekent net zo goed iemand met een functie. Nou, dat is het. Zie? Dus het blijft een beetje een omslachtig begrip, dat hele priesterschap. Maar toch maar. Maar inderdaad, het is dus. De verantwoordelijkheid ligt bij het volk en daarna wordt het smaller. Dan zijn er de leidslieden, degenen die daarin voorop lopen en meer verantwoordelijkheid dragen dan anderen. Zo ligt het nou eenmaal, in die zin. Maar het is een collectieve bezigheid. Daar gaat het om. En dus, dat wordt hier zo bij elkaar gebracht. Volgens broeders, bid voor ons, opdat het woord dus Heer is in loop hebben. Je mag zulke zinnen niet omkeren en zeggen, dus als er niet gebeden wordt, dan heeft het woord zijn loop niet. Dat is niet zo. Aan de andere kant moet ik u zeggen, dat als iedereen meebidt opdat het woord zijn loop hebben, dan draagt dat wel bij aan de motivering van enzovoorts. Dat kun je nog navragen aan Jaap Stam. Of, nou ja, aan die teamleiders, of heet dat, de trainers van zo'n elftal, van zo'n sportgroep. Je ziet er wel eens hoe dat gebeurt aan het begin van zo'n wedstrijd, wat voor wedstrijd het ook maar is. Dan allemaal met elkaar, schouder aan schouder, en hand in hand, en wat er is. En dezelfde gebaren, en dezelfde kreten, en allemaal samen. Want we zijn één en we gaan er nu samen tegenover. Dat zijn allemaal kunstjes om een gebrekkige concentratie en motivering op te peppen enzovoorts. En in de praktijk, heel wat zogeheten christelijke prediking doet niet anders dan dat. Maar het betekent verder niks. Nee, echt, heeft geen inhoud. Dat is net iets op het moment. Dan komt er wat adrenaline enzovoorts. En dan krijg je er achteraf erg last mee. Als je te veel adrenaline geproduceerd hebt. Toch? Daarna val je alsnog in een dip. Ja, word je er ook moe van. Dus ja, of je gaat er zelfs dood aan. Dat kan ook nog, als het ernstig is. Echt wel. Maar, doe maar. Maar het idee is dat wij als gelovigen allemaal betrokken zijn in de eerste plaats bij het bewaren van het woord. Al is het maar in die tempel en in die houten kist. Dat is het. Daar wordt men toe opgeroepen. Dan moet ik nog wat zeggen over dat begrip bidden. Ook in het algemeen. Gewoon in verband met de betekenis van de term. Het woord bidden betekent, althans doe je het via het Grieks en dan via de etymologie, de afleiding van het woord. Dan betekent het zoiets als hardop spreken. niet meer dan dat. Hardop spreken. Dat is letterlijk en etymologisch. In de praktijk wordt het woord gebruikt inderdaad voor hardop spreken in de zin van vragen stellen. Hardop. Nee, niet alleen aan God, maar ook aan andere mensen. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping. En dat zegt hij niet tegen de Heer, dat zegt hij tegen de Efeziërs. Dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen bent, om maar eens wat te noemen. Enzovoorts. Het is dus hardop spreken, vragen. Wij zijn geneigd aan bidden, maar niet hardop. Dat kan dus ook. Dus dan, dat is al in strijd met de etymologie van het woord. Maar daarna zeg ik, maar etymologie, dat is het minst belangrijke aan een woord. Wat van belang is hoe het gebruikt wordt. En ik ben van mening dat het woord bidden in onze Bijbel gebruikt wordt in het algemeen voor de complete, de volledige dienst aan God. Dat is bidden. Dat is niet hardop spreken, maar het is hardop werken. Dat is gewoon, ja, dat is ook weer zo'n zwaar woord. Oké, leven dan. Bedenk dan dat het leven van de mens in de eerste, oké, nog verder terug. Het leven van God, het praktische leven van God bestaat uit het spreken van God. En het praktische leven van de mens bestaat uit het spreken van de mens. En de mens wordt verontreinigd niet door wat de mens ingaat, maar door wat de mens uitgaat. En wat uit het hart voortkomt, uit de mond wel te verstaan, uit zijn eigen woorden. Waarna Jacobus zei, ja, een mens laat zich leiden door zijn eigen woorden. Hij spreekt en daarna handelt hij in overeenstemming met wat hij gesproken heeft, in overeenstemming met zijn geventileerde wereldbeschouwing, levensbeschouwing of plannen of wat het maar was. Dat is Jacobus 3, het hele hoofdstuk, geloof ik. En als de zondigheid van de mens beschreven wordt, dan gaat het niet over wat hij zoal uitvoert, wat hij doet, maar gaat primair over de mond, tong, de keel, de lippen, zeg ik altijd. Uit Romeinen 3. Dus niemand rechtvaardig, een keel is geopend, grafslangen verleiden zonder een. Die tekst bedoel ik. Hè? Het gaat over het spreken. Dat is het leven van de mens, zijn spreken. Daarom heb ik altijd meeleid met die mensen die voor de televisie ons komen vertellen hoe het in elkaar steekt en hoe het niet in elkaar steekt. En hun eigen wandaden goed praten en wat een flauwekul. Is dat hun leven? He? Denk je dat nooit als je Rutte hoort praten? Want ik mag het niet meer hebben over Pechtold, die is nou weg. En bovendien moet ik mijn rijbewijs nog verlengen en ik word 75, dus dat gaat helemaal niet goed. Mag ook maar. Maar toch maar weer. Maar begrijp je ongeveer waar ik het over heb? Het is het bidden is het spreken. Daarom heet het bid zonder ophouden. En ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen. Enzovoorts. Nou ja. Ja, ook dankt God in alles. Maar ja. Gaat er maar om dat het woord bidden wordt gebruikt als kenmerk voor het geheel. Een gelovige wordt geacht te bidden in de zin van hij gelooft in God met wie hij communiceert eventueel. Maar daarna wordt de term breed toegepast op het hele christelijke leven, om zo te zeggen. Dat is heel normaal hoor, zoiets. Ik bedoel in de taal, dat is een normaal verschijnsel. En zo zou je het moeten lezen. Voorbroeders, bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben. Het kan net zo goed zijn, help ons daarbij. Stel ons in staat om dat te doen. Opdat het woord des Heren loop hebben. Verspreid worden, eigenlijk. Heb je dat? Opdat het woord des Heren loop hebben en verheerlijkt worden, gelijk ook bij u. Let op dat er dus staat dat het woord des Heren niet alleen loop zou hebben, maar dat het woord des Heren verheerlijkt zou worden. Je kunt er met enige goede wil uit concluderen dat er weinig verschil is tussen de Heer zelf en het woord des Heren. Maar ik dacht dat ik dat net eigenlijk al had uitgelegd. God is woord. God spreekt. Als zijn woord verheerlijkt wordt, wordt hij verheerlijkt. En liefde voor de Heer kan niet zonder liefde voor zijn woord. En als men zijn woord niet lief heeft, kan men moeilijk de Heer lief hebben. Wie men dan wel lief heeft, ja, dat is mijn zaak niet. Maar je vraagt het je soms wel eens af. Ja, ik weet het wel. Want ik zag vanmorgen die meneer weer voorbij komen. Heb je hem ook gezien? Het waren niet 4 regels, het waren 8 regels die allemaal beginnen met ik. Ik ben niet zus, ik ben niet zo. Maar ik ben dit en ik bij en de laatste regel is en dat ben ik. Als er iemand is en kan zeggen ik ben, dan is het Heer, niet wij. Het ging allemaal over de mens. Een soort geloofbelijdenis die me van tevoren opzegt. Ja, dan weet je waar het over gaat. Ongeacht wat er dan verder komt. Want de man zegt natuurlijk ook wel eens wat goeds. Rutte ook. Maar ja, ook zo'n aardige man met een smile zal ik maar zeggen. Maar ja,
dat schiet. Dat denk jij niet.
Hè? Nee, op de duur wordt zoiets irritant. En vandaag zei ik nog tegen Even, hij lijkt op die en die en die. Sommige mensen die wij kennen, en sommige van u ook, dus ik ga geen namen noemen. Maar met die eeuwige smile op het gezicht, wat er ook gebeurt, altijd die smile. Mensen met gebrek aan realiteitszin en volstrekt arrogant, zich beschouwend als verheven boven alles enzovoort. Bid voor ons, opdat het woord des Heren zijn loop hebben en verheerlijkt worden, zoals ook bij u. Bij de Thessalonicenzen, wat toch een beetje moeilijk lag, want ze waren het woord alweer snel kwijtgeraakt, hadden wij gelezen. Want ze waren haastelijk bewogen van verstand en verschrikt enzovoort. Weet gij niet, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? En men raakt het zomaar weer kwijt. Ik ken het verschijnsel. Ik heb het vaak genoeg gezien. Men raakt het zomaar kwijt. Dat is iets heel geks. Bijbelse dingen die men weet, kent enzovoort. En je komt die mensen later weer eens tegen en ze weten het niet meer. Ze zijn gewoon helemaal kwijtgeraakt. Gebeurt. Dat zit in de aard van dat woord. Je kan daar niet mee sjoemelen. Het is het levende woord, zo heet het toch? Er zit leven in. Dat doet zelf iets enzovoort. En dan zeg je, maar dit hoef ik niet, dat hoef ik niet. Of ja, maar nou even wat anders. Oké, dan maar helemaal weg. Zo gaat het. Gaat de Bijbel dicht, maar raakt hem kwijt. Nou ja. En Paulus schreef in Hebreeën, als Paulus was, maar dat denk ik. Hij schreef in Hebreeën, ja, alle mensen die weg ingaan, dan, daar kunnen wij niks meer aan doen. Die kunnen wij niet vernieuwen tot bekering of wat dan ook. Wat moet je ze vertellen? Ze weten het toch, maar ze willen het toch niet? Ze zijn er immuun voor geworden. Ze hebben het altijd afgeweerd, of ze hebben het afgeweerd en daarna zijn ze niet meer ontvankelijk. Ja. De vraag is eventueel, wat is het dan waardoor dat woord niet zijn loop zou hebben? Het antwoord is, dat komt door ongeschikte en boze mensen. Dat is vers 2. Bid voor ons opdat het woord des Heren zijn loop hebben. En nog een keer opdat, zodat je die twee zinnen dus parallel moet lezen. Opdat het woord des Heren zijn loop hebben, dan wel opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze mensen. En dan staat er ook nog achter, want het geloof is niet aller. Hetgeen dan toch op zijn minst suggereert dat die ongeschikte en boze mensen wel degelijk gelovigen zijn, wedergeboren mensen behoren tot de gemeente enzovoorts. Ja, van die ongelovigen worden we niet verlost. Toch? Daar hebben we trouwens ook geen last van. Dat is de doelgroep, zullen we maar zeggen. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat we samen moeten optrekken, gezamenlijk. En als daar stoorzenders tussen zitten, infiltranten, lui met een dubbele agenda. Hadden we het over Rutte gehad? Nou ja. Alleen met een dubbele agenda, die eigenlijk wat anders willen, onderweg zijn naar heel iets anders. En een poosje meeliften met, nou ja, enzovoort. Ja, dat is het probleem. En dat zijn ongeschikte, boze, het woord ongeschikt kom je niet vaak tegen. Zodat misschien de vraag moet gesteld worden, wat is dat? Ongeschikt. En je weet, als je iets schikt, schikken, bloem schikken, kent u toch wel, bloem schikken, daarom geef je elk bloemetje zijn plek in het geheel. En wat ongeschikt is, dat neemt zijn plaats niet in. Dat kan, ja, zo kun je dat zeggen, ja. Ongeregeld, is ook goed. Maar ongeschikt vind ik mooier, omdat daar het idee in zit van een plaats innemen. Maar het is het ook letterlijk in het Grieks, hoor. Atopos. U weet wat topos is? Topografie? Plek. Plaatsen. Ja. En atopos, dat begrijpt u meteen. Dan is het niet op zijn plek. Uit hun plaats. Ongeschikt.
Bedoel je daar ook positie mee?
Ja. Ja. De plaats, de positie in de gemeente hangt samen met de gaven. Geestelijke gaven. Oké, met de verantwoordelijkheid die je geacht wordt te dragen. Dus in Romeinen 12 heet dat, ieder naar die gaven heeft ontvangen, laat ons die gaven besteden, praktiseren, enzovoorts. Je plaats innemen in het geheel, je functie vervullen, maar sommigen zijn daarin onbetrouwbaar.
Welgelovigen.
Ja, natuurlijk, anders horen ze niet tot die gemeente. Nee, ze worden geacht hun plaats in het geheel in te nemen. Maar er staat niet voor niks achter, want het geloof is niet aller. Het geloof is niet van allen. Betekent het dan dat ze ongelovig zijn? Dan moet ik u zeggen, nou zijn we een probleem aan het maken. En u weet, als we een probleem hebben met het begrip geloof, wat doe je dan? Dan vul je het woord trouw in, want het is hetzelfde. En dan staat er dus gewoon, trouw vind je niet bij iedereen.
In de nieuwe vertaling staat, want niet iedereen is betrouwbaar.
Nou, dat is hem. Ja, dat is hem. In wat eenvoudiger Nederlands, ja. Wat gangbaarder Nederlands. Niet iedereen is betrouwbaar. En dat is een van de problemen in dit werk, in het functioneren van de gemeente. Kijk, Paulus schrijft, ik meen aan Timotheus ergens, leg niemand haastig de handen op. Nou ja, handen opleggen, dat kan heel haastig gebeuren natuurlijk. Maar u begrijpt toch wat het betekent. Iemand handen opleggen, het is niet eens letterlijk bedoeld. Nee, maar bij gebrek aan rituelen verzinnen we ze enzovoorts. Nou goed. Maar iemand handen opleggen wil zeggen iemand verantwoordelijkheid overdragen. Iemand aanstellen in de functie. En leg niemand haastig de handen op. Wil zeggen, geef niet verantwoordelijkheden zomaar uit handen. En er staat er ook bij dat je eerst moet kijken of zo iemand wel betrouwbaar is. En die moet zijn trouw bewezen hebben enzovoorts. Maar goed, waar praat ik over? Dit is een kwestie van management. En ik weet dat jullie dat allemaal gestudeerd hebben. Nou, bijna allemaal. Dus ja, wat moet ik daarover zeggen? Maar het komt erop neer. Je hebt mensen die kun je één keer een opdracht geven en de rest van hun leven doen ze dat dan. En je hebt mensen die kun je alleen maar een kleine opdracht geven, een korte termijn. Desnoods een projectje. En dan moet het weer overwezen. Want als het op echt lange termijn is, dat houden ze niet vol, dat kunnen ze niet, dat begint te zwaar te drukken. Er komt geen eind aan, ze hebben geen uitzicht. Dus het moet kort. Sommige mensen moet je dus één keer vertellen wat ze deze week moeten doen. En anderen moet je het op maandag vertellen en op dinsdag en op woensdag voor per dag. En soms nog kortere termijn. Daar zit dus het probleem. De betrouwbaarheid. En trouw heeft iets van doen met langere termijn. Zie. En dat is dus gevaarlijk. In elke activiteit. Wat als iemand ermee ophoudt? Het is niet voor niks dat sinds prins Maurits... Willem I. Die Maurits. Dat hij uitvond dat je zo'n leger moest drillen. Dat je ze moest laten marcheren en onder tucht moest krijgen en discipline moest aanbrengen. Want met die discipline had je een eenheid waar je op vertrouwen kon. Een machine waarbij alle radertjes goed in elkaar grepen en wat het maar was. Dat is het. Later is het principe natuurlijk ook toegepast bij Ajax. Maar we zouden het niet over voetbal hebben, toch? Maar toch maar dus... Maar zoiets, de discipline, de betrouwbaarheid onderling, dat is waar het op draait. Als je die mensen, die militairen hoort vertellen over de gaten, dan zeggen je moet blindelings kunnen vertrouwen op je maat, op je collega's. En niet alleen daar natuurlijk, maar al die andere betrekkelijk gevaarlijke dingen. Overal waar het vechten wordt, daar moet je kunnen vertrouwen op de groep als zodanig. En dat wordt dus geoefend, getraind enzovoorts. Teambuilding voor de managers onder u. Nou ja, toe maar. Dat is waar het hier over gaat. Opdat wij mogen verlost worden van de ongeschikte en boze... Het is natuurlijk toch gewoon een getuigenis van Paulus dat hij daarmee van doen heeft. Met ongeschikte en boze mensen. En soms denk ik een beetje cynisch. En dan denk ik, waarschijnlijk bedoelt hij ook wel enige Thessalonicenzen. Eén of twee Thessalonicenzen. Ja. Nou ja. Maar ja, je kunt ze niet allemaal vertrouwen. Dus het blijft een moeilijke strijd. En wat moet ik er meer over... Ik kan er moeilijk praktische voorbeelden van geven, want ja, dat is. Dat hadden we toch maar liever binnenskamers, dat soort dingen. Maar het is soms dramatisch, ja. Echt wel. Nou goed. Het geloof is niet. Kijk, hier zie je het vertaalprobleem, want dan staat er: maar de Heer is getrouw. Voor degene die een concordante vertaling willen, had het dan moeten worden: maar de Heer is gelovig. Of men laat dit staan, de Heer is getrouw, maar dan moet je vers 2 vertalen met... Want trouw is niet aller van allen, hè, alle, maar dan tweede naamval. Heb je dat? Je hebt dus ongeschikte en boze mensen. Wargeesten.
Dat wij bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen.
Want
trouw
vindt
niet bij allen.
Dat is toch trouw, ja. Ja, wargeesten. Ja, natuurlijk. In een kerkorde, om zo te zeggen, daar bestaat zo'n heel begrip nauwelijks van dat een gelovige zijn plek moet innemen.
Niet voor
de mensen. Heb
je
dat? Het gaat erom dat je in kerkgenootschap, daar werkt dat niet. Daar heb je weliswaar een kerkbestuur of iets dergelijks. Maar de gelovigen, de leden, dat zijn allemaal leken. En er is niet iets als een plaats innemen. Tenzij dan dat het betekent dat ze geacht worden elke kerkelijke bijeenkomst te bezoeken. En te gaan zitten op de stoel waarvoor ze de huur betalen. Of de belasting. Of wat het maar was. Hun plaats innemen. En vertel me niks. Ik kom uit, u weet waar ik uitkom. Dat wordt niet geacht een kerkorde te zijn. Maar ook daar werd gezegd dat je je plaats moest innemen. Dat was je stoel. Letterlijk. Die stoel. Die plek. Ik heb er altijd problemen mee gehad. Ik begreep die dingen als kind al niet. Je plaats innemen. Natuurlijk begrijp ik wel dat het wenselijk is op een of andere wijze dat de gelovigen inderdaad samenkomen onder het woord te stellen en wat is meer zij. Maar dat die bijbelteksten daarover gaan, dat het dat betekent, nee, echt niet. Het gaat erom dat wij als leden van de gemeente allemaal onze verantwoordelijkheid dragen. Individueel, maar dat binnen een geheel. Daarom heet de gemeente één lichaam. De samengestelde eenheid, enzovoorts. De persoonlijke verantwoordelijkheid van de diverse leden. En daar moet op vertrouwd kunnen worden. Liefst op langere termijn. En als dat niet kan, ja, dan wordt het lastig. En als mensen helemaal ontrouw zijn en elke keer tot de orde geroepen moeten worden of wat dan ook, ja, dan zijn ze meer tot last dan tot gemak. Dan zijn ze more trouble than they are worth. Ja. Is daar een Nederlandse uitdrukking voor? Ik vind het altijd een prachtige uitdrukking. Ze leveren meer nadeel op dan dat ze waard zijn. Ja, dan voordeel. Dus dan, ja, dat zijn ongeschikte en boze mensen. Die hinderen de zaak, om zo te zeggen. Maar de Heer is getrouw. Ja. Die u zal versterken en bewaren van den boze. Die is ook sterk natuurlijk. Want wat eerst nog ongeschikte en boze mensen waren, namelijk als leden van de gemeente, die worden nu geassocieerd met de boze, namelijk met de duivel. Want onder ons gezegd, zo wijt de duivel. Die neemt de zwakste schakel. Zijn er nog mensen? Die neemt de zwakste schakel uit het team. Die is het kwetsbaarste. En als mensen enigszins labiel zijn al, ja, die worden gepakt. Maar soms denken de duivel, laat ze eerst de plaats innemen in het geheel, in een team. En pas daarna grijpt hij ze. Of dat zo is, weet ik niet. Maar zo gaat het dikwijls wel. Zie? Ik zeg altijd, als je labiel bent en niet zeker in het leven staat, op wat voor wijze ook, en je komt in het werk des Heren terecht, dan ga je voor de bijl. Dan geef ik garantie op, dan komt de duivel en dan ga je absoluut onder, dan hou je niet vol. Het is bloedlink dus. Want het is oorlog. Het is strijd tegen de boze. Althans, die strijd tegen ons. En die pakt de zwakste uit. Nou goed. Maar de Heer is getrouw die u zal versterken en daarmee bewaren van de boze. Dat wil zeggen, wij worden geacht trouw te zijn. En als er verzoeking is, zal de Heer ook de uitkomst geven. En ik moet herhalen nu wat ik al gezegd heb. Wat de Heer zei tegen Paulus, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Maar het is maar dat je weet waar het over gaat. En dat heb ik dus nu ook hopelijk voldoende toegelicht. Het is een strijd. Maar het betekent wel dat wij zouden leven in overeenstemming met die roeping uit hoofdstuk 2 vers 14, waartoe hij u geroepen heeft. En in ander verband haalde ik zojuist al Efeze 4 aan. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, dan wel waardiglijk het evangelie, waardiglijk Gode, of hoe het maar heet. En dus een praktische zaak. En dat is wat we hier ook tegenkomen dan in 2 Thessalonicenzen 3, ongeveer vers 4. En wij vertrouwen van u in de Heere dat gij hetgeen wij u bevelen ook doet en doen zult. En wat bevelen betreft, dat zijn die woorden die wij Hollanders naar het schijnt wel erg zwaar opvatten, maar het is gewoon aanbevelen, hè? Opdragen is ook weer zo zwaar, maar toch. Wat we u overhandigd hebben, gegeven hebben, hetgeen we u bevelen, dat gij dat ook doet en doen zult. Niet omdat gij leeft onder de wet, want zo zit het niet. Maar het gaat over een bepaalde leer, met name uit het voorgaande hoofdstuk. En de bedoeling is dat men daaruit zou leven en dat zou praktiseren. En voor zover dit zware woorden zijn, doet de apostel meteen een stap terug en zegt, Doch de Heere richt uw harten, dat je niet moet denken dat Paulus het is die het doet, en dat het Paulus bevelen zijn die men moet uitvoeren of zo. De Heere richtte uw harten tot de liefde van God. Dat wil zeggen gemeenschap met, verbondenheid met. En tot de leidzaamheid van Christus. Waarbij het woord leidzaamheid altijd toelichting behoeft. Ook vanwege dat wij Nederlanders zijn, denk ik dikwijls. Want leidzaamheid is passie. En passie wil niet zeggen dat men niks doet. De leidzaamheid is dus echt niet hetzelfde als geduld. Leidzaamheid is volledige inzet. Volledige overgave. Leidzaamheid, met passie. We hadden het al over Feyenoord. Kunnen we er eens over hebben. We praten toch niet over voetbal. Passie. Dat is met passie. Dat is met geestdrift, zei een zuster. Toen ik een keer zei, ik weet eigenlijk geen goed Nederlands woord, kwam ze na afloop naar me toe. Ze zei, geestdrift. Dat is het. Een of andere kracht. En het begrip van passie en passiviteit, dat leggen wij verkeerd uit. En dat komt omdat het betekent, die passie betekent dat we al het andere laten rusten. Want er is een kracht die over ons komt, dan wel in ons werkt. Die over ons komt, heb ik uit Handelingen 1. En die in ons werkt, die neemt het als het ware over. Zodat de natuurlijke mens op een of andere wijze gepacificeerd wordt. Korter, gepasseerd wordt. Hebben we die nog? Maar iets anders neemt het over. En wij zijn geneigd dat begrip passie alleen toe te passen op wordt gepacificeerd. We doen niks. En we gaan zitten afwachten. Leidzaamheid. Bezit uw ziel in leidzaamheid. De uitdrukking in Nederlands betekent iets als wacht maar af. Geduld is een schone zaak. Enzovoort. Terwijl de uitdrukking in de Bijbel, als u mij vraagt, het tegenovergestelde betekent. In passie. Doe dat met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met al wat in u is. En wat het maar was. Laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Ik had er vanmorgen even geen tijd voor, maar toen, de prediker. Die zegt, als je wat doet, doe het dan goed. En anders niet. Zie? Maak er wat van. Dat is passie en dat is leidzaamheid. Goed. In het Duits is het makkelijk genoeg, toen heet het Leidenschaft. Maar ja, wij kijken wat vreemd tegen die Duitsers aan met hun Leidenschaft. Wij vertrouwen dat gewoonlijk niet zo erg sinds enige jaren. Okay. He, toch? Ja. Maar toch, dat is de betekenis van de term Leidenschaft. Ja. Ik zeg ook wel eens, leidzaamheid is met een lange ei. Maar iemand anders neemt dan de leiding. En dat is met een kort ei. En dat is de samenhang van die begrippen. Waarom we dat verschil schrijven, weet ik ook niet. Maar zoiets is het wel. Wie leidzaam is met een lange ei, laat zich leiden met een kort ei. Door wat anders. Ik zeg met opzet, wat anders? Want als ik zeg iemand anders, denkt u weer dat er van stap tot stap en van minuut tot minuut of wat het maar was, gestuurd worden. Alsof er marionetten zijn die geen leven in zichzelf hebben. Maar ik ken het verhaal van Pinocchio. Nou, laat maar. Toch? Geen marionet, maar zelfstandig leven. Enzovoorts. Het geen moeilijk gaat zonder geweten, heb ik begrepen uit het verhaal. Maar, tjoe maar. Leidzaamheid in Christus. Verder, het verschijnsel, het geloof is niet aller. Ik lees met u 1 Timotheus. Dat is maar een paar bladzijden verder. 1 Timotheus 1. Vanaf vers 18. Dit gebod beveel ik u. En ik hoop dat u de termen al begint te herkennen. Dit beveel ik u. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar, dat wil zeggen in overeenstemming met, naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd, ik zei toch, het is oorlog, houdende het geloof, trouw dus gewoon, en een goed geweten, het welk sommigen verstoten hebbende van het geloof, en daarmee van de trouw, schipbreuk geleden hebben. Dus aardige beeldspraak, het idee is dat wij, dat ons leven bestaat uit één vaartocht in één bootje. Soms zitten jij en ik in één bootje.
Ja, in hetzelfde schuitje zitten.
In een gezellig slootje. Ken u klassieken? Soms is de boot vol. Maar, of aan. Nee, dat is niet aan. Maar, dat is klassiek. Want dat weet u waarschijnlijk. Ani, dat is Hebreeuws voor ik, maar het is ook een bootje.
Oh ja.
Ja. En sommige leiden schipbreuk. Weet het dan. Het hele klassieke symbolen. Ja. We hebben van het geloof schipbreuk geleden. Onder welke is Hymenaeus en Alexander die ik de Satan aan de tegenstander overgegeven heb. Dat wil zeggen, die tegenstander had ze te pakken. En Paulus zegt, en ik heb ze losgelaten. Want ja, ze zelf die weg kiezen, wat moet je eraan doen? Opdat ze zouden leren niet te lasteren. Dat wil zeggen, ze krijgen er nog wel mee van doen. Maar lasteren is in principe ontrouw. Is eventueel het woord tegenspreken, uiteraard. Zo komen we het meerdere malen tegen, met name in handelingen. Het geloof is niet alle, want sommigen lijden er schipbreuk van. Dat is het verhaal. En daarom, men wordt bij de les gehaald in deze eerste 5 versen van 2 Thessalonicenzen 3. En wij worden geconfronteerd met waar het in de praktijk in onze levens om gaat. Dit is, de vraag is niet, kunnen wij daar wat mee? Doet het me iets, dat woord? Het punt is, wij zouden dat woord bewaren. En ons daarmee in de eerste plaats bezighouden. Dat het consequenties heeft, dat is zo. Ja, en veel meer kan ik er niet over zeggen. Want hoe het dan in de praktijk werkt voor u, ja, dat is toch anders dan voor mij. Die voorschriften, die regels, die vind je in de Bijbel ook niet. Je vindt hooguit voorbeelden in de Bijbel. En dat is het dan. En daarna vinden we wellicht voorbeelden om ons heen. Logischerwijze. Het verhaal van de rolmodellen enzovoorts. Als ze niet weten hoe het moet, dan kijken we hoe een ander het doet. Voor de goede orde wijs ik u er dan nog even op dat 2 Thessalonicenzen 3 vers 4 rechtstreeks aansluit bij 2 vers 15. Hetgeen we u bevelen dat gij dat ook doet en doen zult. Maar er stond in 2 vers 15 ook al dat gij staat en houdt de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze zendbrief. Dat is het, dit onderwijs. En daarna met heel ons hart en met heel ons leidenschaft. In 3 vers 5. Tot de leidzaamheid van Christus. En tot de liefde van God waar we ons aan spiegelen, waar we ons op richten. Of hoe je dat maar zeggen moet. En dan komt weer, wij bevelen u, dat woord bevelen komt hier dus nog een paar keer voor, dat is inmiddels 3 vers 6, en die is tamelijk dramatisch, wij bevelen, u weet bij het woordje en zeg ik dikwijls, ik moet het lezen als namelijk, dat moet niet altijd, maar hier zou dat goed kunnen. Wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Kijk, en dit bevelen, dat sluit natuurlijk weer aan bij 2 versen eerder. Bij vers 4. Hetgeen wij u bevelen, dat gij dat doet en doen zult. Wat bevelen wij dan? Nou, vers 6, wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heere Jezus Christus, dat u niet zegt, waar haalt Paulus het vandaan? Het is met welk recht? Maar in de naam van de Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt, dat gij u onttrekt van een iegelijk broeder, die ongeregeld wandelt. En ik hoop dat u merkt dat hij niet een nieuw onderwerp introduceert, maar dat ongeschikte uit vers 2 is hetzelfde in de praktijk als ongeregeld, ongeordend. Dat gij u onttrekt van ieder broeder, en dat bevestigt dan ook wat ik zei over die ongeschikte mensen, gaat wel degelijk over gelovigen, wedergeboren mensen. Dat gij u onttrekt van een ieder broeder die ongeregeld wandelt. Het brengt ons bij een wat vreemd verschijnsel, en bij wat christelijke mores. Meestal is het zo dat, voor zover ik er verstand van heb, want, dat men in kerkelijke traditie, een kerkelijke orde, of hoe dat maar heten mag, dat men daar weliswaar ook struikelt over degene die zich niet houden aan de regels en die meer tot last zijn dan tot gemak. En die, daar onttrekt men zich niet van, die dondert men eruit. Oh, sorry, dat heet excommuniceren, ja. Die worden geëxcommuniceerd. Dat wil zeggen, die worden buiten de commune geplaatst.
De,
nou ja, daar is een procedure voor. Want zo bot als ik het zei, zo doet men het niet. Maar als je het kort samenvat, dat is wat er gebeurt. Dan kom je in die molen terecht. Dan word je ergens achter een deur opgesloten. En daar blijkt dan een valluik te zitten. Dan val je naar beneden. Door een lange tunnel. En dan nog de hele hebben. En uiteindelijk val je dan in een diepe put. Maar dat is het dan. U kent dat toch? Ja. Nou, dat is het. In kom je in de procedure. En dan kom je niet meer uit. Dat is het probleem. Dat heb je altijd met instanties en overheden, zal ik maar zeggen, die macht uitoefenen. Je komt in een systeem terecht, in regeltjes, en dan kom je niet meer uit. Want degene die de regels moeten toepassen, doen dat omdat ze zelf geen persoonlijke verantwoordelijkheid willen dragen. En dus nemen ze ook geen beslissing. Je komt niet uit de regels. En dan heb je een ombudsman nodig.
Oh,
nou ja. Maar ook dit hoort tot de regels. Dat is het systeem. Maar goed, je wordt er dan gewoon uitgeknikkerd. Het verschijnsel dat sommige gelovigen tot last zijn voor de anderen en voor de gemeenschap, de gemeente. Ik bedoel hem nu met hoofdletters in het algemeen. Ja, dat is zo. Maar wat men eraan doet is niet zo iemand eruit zetten, maar zich aan zo iemand onttrekken. Als je daar even over nadenkt, we hebben nou geen pauze meer, maar als je er even over nadenkt, dan begrijp je meteen dat er niet zoiets bestaat als een kerkelijk recht of kerkorde of iets dergelijks. Het probleem wordt gelegd bij ieder van ons. En wij worden geacht ons te onttrekken. Niet zo iemand deze man. Wij gaan eruit. Als het al is een kwestie van ergens uitgaan. Wij onttrekken ons aan zo iemand. Wij leggen hem niet het zwijgen op. Wij sturen hem niet de laan uit. Of de paden in. Of met flinke pas. Maar integendeel. Wij laten het voor wat het is. We doen het niet meer. Daarom moet je altijd zorgen dat je niet al te vast zit aan de, nou ja, aan een systeem, aan een traditie, aan een conventie of wat dan ook. Soms moet je er wat aan. Het is oorlog. Dat is waar het over gaat. En kijk, dit gaat ook niet over het gewone maatschappelijke leven. Dat moet je toch zelf doen. Dat is je eigen leven en dat is het leven van een ander. Waar het over gaat is om de verantwoordelijkheden van de gelovigen als gelovigen. Dus als de gemeente waar we het over hadden. Over het woord des Heren dat bewaard zou worden, dat zijn loop zou hebben enzovoorts. En waar het daarover gaat, dan zijn het die zich, nou ja, die ongeregeld wandelen, die ongeschikt zijn of wat dan ook. Daar moet je dus niet mee samenwerken, om het dan maar wat technischer te zeggen. En ik zeg het liever niet in die harde termen. Want voor je het weet is het officieel en worden het regels en wetten, maar dat is het dus ook niet. Maar je moet dus oppassen, ja. Dat, met wie je iets regelt, met wie je gaat samenwerken of wat dan ook maar. Wie je in je werk betrekt. Want ja, ook al ben jij trouw, of die ander dat ook is, ja, dat hoop je dan maar. Dat weet je niet. Zie? Maar in sommige gevallen weet je het wel. Dat staat bij gelegenheid ook. En dan ook bij dat verhaal van leg niemand haastig de hand op. Er staat er ook van sommigen een beetje op voorhand. Die hebben al bewezen dat ze onbetrouwbaar zijn. Dus doe maar. Zo gaat dat. U weet hoe goed het was. Paulus en Barnabas gingen op zendingsreis. Er was een Johannes bij, genaamd Marcus. De bekende Marcus. Want die was erbij. Maar die haakte onderweg af. Die ging terug. En toen gingen later Paulus en Barnabas zouden weer op zendingsreis gaan. En toen vond Barnabas dat Johannes Marcus weer mee moest. Want het was zijn neefje, geloof ik, of zo. En toen zei Paulus, nee, dat gaat niet gebeuren. Die heeft afgehaakt en die wil ik er niet meer bij hebben. En toen ging Barnabas dus ook niet meer mee. Het is later weer goed gekomen, geloof ik. Heb ik de indruk gekregen. Maar toen maar. Want het is wel een voorbeeld hoe dat werkt. Zie? Dat doe je niet meer. Nou goed. Dus, dat gij u onttrekt van een iegelijk broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft, want gij zelf weet hoe men ons behoort na te volgen. Daar heb je het verhaal van de rolmodellen. Paulus is zelf voorbeeld. Nou, u kent die uitdrukking waarschijnlijk, dat hij zegt, wees alle mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. Of hij zegt, ik stuur je Timotheus en die zal u vertellen hoe ik het allemaal doe. Dan weet je hoe dat gaat, hoe dat werkt, enzovoorts. Nou ja, want gij hoort ons, hoe men ons behoort na te volgen, want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. Ja, we zijn niemand tot last geweest en hoe dat me verder gaat. Maar over dat onttrekken, daar wil ik enige schriftplaatsen met u overlezen. Dat is in de eerste plaats 1 Korinthe hoofdstuk 5. Dat is een zeer omstreden schriftgedeelte, maar kom maar. Daar gaat het over wat men genoemd heeft zedeloosheid in de gemeente. Zedeloosheid is een brede term, want zeden zijn gewoonten. Dat valt nog wel mee, maar meestal wordt zo'n term in een specifieke, smallere toepassing gebruikt. Want iets wat iemand niet kan. Maar goed. En dan zegt de apostel dat als iemand zich niet weet te gedragen, want ik ga niet in op waar het over gaat, dat vind ik maar onzin, om daar nu op in te gaan. Dat doe ik wel als ik 1 Korinthe 5 moet bespreken. Maar er staat, als er zo iemand is, dus staat er in vers 5, de zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses. Dat is de bedoeling. Dat wij zo iemand overgeven aan de Satan. Ik heb er straks een andere tekst gelezen, daar stond dezelfde uitdrukking. De Satan, Hymenaeus en Alexander heb ik de Satan overgegeven. Dat wil zeggen, losgelaten, want zij zelf gaan in de richting van de oude mens, de oude wereld, de oude schepping, daar kom je bij de duivel uit, want dat is de God deze eeuw, dat is de Satan. Dat is de tegenstander van het woord van God. In die strijd zitten wij. En wat deze figuur uitvoerde, waarom men hem zou moeten overgeven aan Satan, dat is van minder belang. Waar het om gaat is dat hij het werk des Heeren in de weg stond. Daarmee. En dus vraagt Paulus aan de Korintiërs om zich aan die man te onttrekken. En daarna heeft hij het over zuurdees, omdat het gehele deeg doorzuurt. De algemene gedachte is natuurlijk dat je moet daar rigoureus in zijn. Je moet principieel zijn in dit soort dingen. Dat is in de praktijk veiliger en bovendien ook makkelijker. Want anders moet je altijd. Dat is het probleem met het rechtssysteem, dat noemen wij zo. Ons rechtssysteem en onze rechtsstaat. Weet je wat, je gaat je recht halen en dan doet de rechter een uitspraak en dan zeg je, oh dankjewel, volgende loket, dan begin je overnieuw. Dat heet beroep. Dan ga je in beroep. En dan nog een keer, nog en dan tot de Hoge Raad en dan nog niet goed en dan ga je naar de nog hoger, naar de internationale gerechtshof en weet ik veel. En maar doorgaan enzovoorts. En er is altijd wel wat te vinden. En als je de pest hebt bij mensen die geld zat hebben om te gaan racen op Zandvoort, dan ga je iets doen over een zandsalamander, een zandhagedisje, want er woont er ergens een zandhagedis, dan ga je procederen. Uit kinderzinnen en weet ik veel wat allemaal. Ja, ik kan ook zeggen dat die zonder die mensen het beste voor hebben met de wereld, maar daarmee verklaar je ze meteen voor gek. Dat had ik nou ook niet willen doen. Maar er is in ieder geval één die het begrijpt, wat ik nu zei. Maar goed, doe maar. Dat was. Dat gij u onttrekt. Net als hier in 2 Thessalonicenzen 3 feitelijk. Maar we lezen ook in 1 Timotheus 1, maar daar waren we, dacht ik, vers 20. Aan de Satan overgegeven, daar waren we dus zojuist inderdaad. Lui die van het geloof schipbreuk hebben, die ontrouw zijn, dat is wat het betekent. En wat ze dan wel doen, ja, ze doen niet wat ze zouden moeten doen, dat is het. Onder welke Ximenees en Alexander die de Satan overgegeven hebben, opdat zij zouden leren niet te lasten. Ze raken dus buiten de gemeenschap. Als wij ons aan zulke mensen onttrekken, dan worden ze geconfronteerd met de consequenties van het een en ander. Zo gaat dat. En dan 2 Timotheus 3. Waar wij lezen. Nou, dat is een hele lange zin. Het is net als met de muziek. Waar moet ik nou ademhalen? Ik weet dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Begrijp je hem goed? Die laatste tijden waren al in de dagen van Paulus en Timotheus. Dat is de Bijbelse term voor heel onze bedeling in elk geval. Nou ja. Dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Ik. Geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Hebbende een gedaante, dat is de uiterlijke vorm, gestalt, de uiterlijke vorm, de gestalte, hebbende een gedaante van godszaligheid. Laat ik zo zeggen, het ziet er tamelijk religieus uit. Vroom, ja. Hebbende de gedaante van godszaligheid, maar die de kracht daarvan, van de godszaligheid, verloochend hebbende. Verloochend hebben. En daar staat er. Heb ook een afkeer van deze. In het Nederlands is dat een tamelijk zware term geworden. Iets met contraperistaltische activiteiten. En afkeerhebbende, maar de afkeerhebbende van, dat wil gewoon zeggen, zich ergens van afkeren. U weet wel, straatje omgaan voor zoiets. Maar het is niet iets, het is iemand altijd. Hè? En we zeggen dan, dan ga je een straatje voor om. Nou ja, oké. Okay. Heb ook een, keer u van deze af. En niet, keer die van u af, of zoiets. Keer u van deze af. Nou ja. Het wordt nog verder beschreven, waar het over gaat. Maar... Toe maar. En dan hebben wij Titus 3. Ja, even een bladzijde omslaan. Titus 3. Verwerp een ketterse mens. Titus 3 vers 10. Verwerp een ketterse mens. Een raar woord, het ketters, maar toen maar. Maar in ieder geval, dat betekent iemand die afwijkt.
Een mens die scheuring maakt.
Ja, oké. Okay. Een scheurmaker. Een schismaticus. Of wat er maar staat. Verwerp, het gaat maar om dat van afkeren. Verwerp een ketterse mens na de eerste en tweede vermaning. Spreek met die mensen, ja, eventueel, en als dat niet goed komt, dan keer je er vanaf. Dat is het feitelijk. Want wij worden geacht waakzaam te zijn dat we trouw zijn aan de Heer en zijn woord, eventueel aan zijn werk. Dat stond in de voorgaande versen, ook hier in Titus 3. De bedoeling was dat wij, vers 7, gerechtvaardigd zijnde door zijn genade erfgenamen zouden worden naar de hoop des eeuwige levens. Dit is een getrouw woord en deze dingen wil ik dat geënstelijk bevestigd, vaststelt, vastmaakt, opdat degene die God geloven, dat hoort er helemaal niet bij, opdat degene die God geloven zorg dragen om goede werken voor te staan. Deze dingen zijn die goed en nuttig zijn voor de mensen, maar wedersta, enzovoort. De discussies op internet en waar dan ook maar. De dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet, want ze zijn onnut en ijdel.
Dat vind je daar allemaal.
Ja.
Ja.
En dan samenvattend, verwerp een ketterse mens. Maar daar gaat het nou juist over. Dit is die ketterse mens. Scheurmakers. Getheoretiseer en dwaze discussies, dwaze vragen.
De zot kan meer vragen dan de wijsman.
Juist. Ja, waar die grens ligt, weet ik ook nooit. Toen ik jonger was, zal ik maar zeggen, raakte ik ook wel eens verzeild in discussies over schepping of evolutie. Ik noem maar iets wat voor de hand ligt. En ja, hij doet het al lang niet meer. Hoezo? Evolutie? Kom op zeg. Wat een dwaasheid. Ja, daar begin ik niet meer aan. Maar er zijn nog een paar andere dingen, maar die zal ik niet doen. Kom op. Hè? Nee, u weet toch waar bijbelgetrouwe gelovigen, die zich zo noemen, dan, althans, zich mee bezighouden. Ja, mag de abortus en euthanasie en al dat soort dingen. En dan zeggen, ja, wat gaat mij dat aan? Dat bekijk je maar. En laat ik het niet merken. Dan heb ik er ook geen last van. En jij ook niet. Ze vinden dat je dat doet, maar dan doe je maar iets. Ik vind dat totaal geen punt. Echt niet. Doe maar. Ik mocht het niet meer noemen, ik mocht zijn naam niet meer noemen. Maar je hebt van die groeperingen, die zijn er dan voor. Voor abortus en voor euthanasie. Ze zijn vijanden van het leven. Ik wil een eind aan maken. Daar moet je dan mee doen. Die moeten ons dan regeren. Enzovoort. Niet dat ik ervoor ben of tegen. Ik heb daar helemaal geen idee over. Nee, ik kom het in de Bijbel...
Niet tegen.
Nee, niet in wet daarover. Met geen mogelijkheid. Niet onder Mosaïsche wet, niet in het Nieuwe Testament. Helemaal niks. Het gaat over verantwoordelijkheden van de mens zelf. En dat is ook van oudsher algemeen bekend dat dat zo ligt en dat er zo over gedacht werd en wordt enzovoort. Dus ja, het zijn discussies die nergens over gaan. Want hoe dan ook, we gaan allemaal, dat lijkt me voldoende. Ooit een keer, sommigen gaan te vroeg en sommigen gaan te laat. En dan moet je daar dan over discussiëren of iemand zijn tijd al is. En dan hebben ze uitgevonden dat God dat moet bepalen. Dat God dat doet. Dat heeft mijn God gemaakt tot iemand die boven zit te kijken. Wil hij nou weer eens al weghalen? Ik moet ik zeggen, loopt hij een eind achter. Want Nederland is zwaar overbevolkt.
Ja,
dat is net het CDR. Het zijn vreemde dingen. Die staan niet in de Bijbel. En wie het bedacht heeft, ja, het komt uit heidense religies, filosofie, of wat het maar is. Allemaal met het idee om verantwoordelijkheid voor het menselijk bestaan af te schuiven. Dat is wat het is. Inenten of niet inenten? Gewoon niet dat de Bijbel er iets over zegt en dat de Bijbel er iets toe bijdraagt. Ik moet u zeggen dat ik hoe langer hoe meer mijn twijfels heb over het merkwaardige verschijnsel, dat is zo'n klein hummeltje waarvan je hoopt dat hij het nog een poosje volhoudt, dat ze niet meteen beginnen vol te spuiten met van alles en nog een, wat jij ook in je lijf niet wil hebben. Ik denk dat dat een misverstand is. Maar ja. Maar principieel, nou, ik weet niet of dit principieel is, maar ik beschouw het als onnatuurlijk. En dat is het dan. Onnatuurlijk is het nou. Natuurlijk is dat je vroeg of laat ziek wordt. En dat je auto-immuunsysteem zelf werkt. En je immuniteit opbouwt. Enzovoorts. En als je dit verhindert met allerlei medicatie. Ja, dan kun je het doen. Maar dan moet je de consequentie er ook van dragen. En wat die consequenties zijn. Daar zijn de meningen over verdeeld. En u begrijpt hoe het is. De lui die eraan moeten verdienen aan die spuitjes. Vinden het allemaal prima en nuttig. En als dan later je immuunsysteem niet blijkt te werken, dan kan niemand meer vaststellen of het soms komt omdat je ingeënt bent ergens van, toch? Wie gaat dat uitzoeken dan? Daar kom je nooit meer uit. Maar het is mijn zaak ook niet en de Bijbel spreekt daar niet over en een discussie erover vind ik ook eigenlijk niet nuttig. Ik denk dat een beetje gezond verstand nuttig is. En dat het goed is als een mens gepokt en gemazeld wordt. Want dan word je bent pas volwassen als je eerst gepokt en gemazeld bent, toch of niet? Maar goed, dat is mijn idee. Ik heb daar verder geen Bijbels argument voor verder. Dus je moet zich er vooral niks aan aantrekken wat ik nu allemaal zeg. Maar het idee dat de Bijbel daar iets over meldt, nee, dat kan ik niet vinden, nee. Nee. Ik heb nogal wat artsen in de familie, in de familie ook, in de kenniskring ook, en ze zeggen allemaal eigenlijk, zorg dat je zo snel mogelijk uit de handen weer bent, als het moet het, maar zorg dat je zo snel mogelijk uit de handen bent van de medici. Dus we hadden het niet over Catharina.
De medici.
En de pauze. De pausen, sorry. De medici. Maar toen maar. En ik denk dat dat wel correct is. Maar te denken dat de Bijbel daar iets over te melden heeft. Nee. Goed. En dan hebben wij eigenlijk ook nog 2 Johannes hoofdstuk 10, dat zijn, dat kan niet, 2 Johannes, vers 10 is dat, hè? 2 Johannes, vers 10, Indien iemand tot u lieden komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en zeg niet tot hem, zijt gegroet. Of hoe je zoiets maar vertalen moet, want dan rijmt het ook nog. Ja. Het betekent gewoon dat je geen contacten moet onderhouden in de praktijk met degenen die afwijken van de leer van Christus. Dat is vers 9. Vers 9 zegt: en ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden, de Vader en de Zoon. Indien iemand tot jullie komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet en houden ze zich niet tot hem. Ave, of zo, ole, zijt gegroet. Want je moet geen gemeenschap hebben aan zo iemand zijn boze werken. Dit is eigenlijk de hele inhoud van de hele brief. Nou ja, van een halve bladzijde. En die hangt samen met nog een vers eerder. Ziet toe voor uzelf dat wij niet. Dit is de hele brief. Ziet toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. En hoezo, vraag je bij elk vers bij Johannes. Vraag je gewoon hoezo. Dan zegt hij het nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer tot in het oneindige. Dus hoezo, Johannes? Nou, en ieder die overtreedt en die blijft in de leer van Christus, die heeft God niet, enzovoorts. Wacht je daarvoor. Waak daarvoor. Nou, dat was het dan ongeveer wel. En dan ga ik terug naar 2 Thessalonicense 3. Dat gij u onttrekt, vers 6, van een iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Dit is een ernstige waarschuwing. Ja, ik sla met moeite 2 Johannes weg, want maar ja, anders kom ik in 3 Johannes.
Ja.
En die
is nog expliciet.
Ja, dat is nog dramatischer, maar ik kan het zo gauw niet bespreken, er komt er op neer dat de Johannes een brief schrijft aan iemand die kennelijk geëxcommuniceerd is door degene door de Ketterse hele gemeente daar te plekken.
Andersom.
En Johannes troost hem, nou ja, ja. Enzovoorts. Dat juist iemand die trouw is aan het woord en aan de Heer, buiten de deur gezet wordt. Zie? Zo ver gaat dat. En als u daarna vaststelt dat de hele kerkgeschiedenis een geschiedenis is van dit, dan zeg je, ja, dat is zo, maar dat vind je in de Bijbel aangereikt. Zo gaat dat. Maar het bevestigt ook feitelijk de algemene gang van zaken. De algemene gang van zaken is dat degene die zich onttrekken aan het systeem gewoonlijk dichter bij de Bijbel staan en daarmee dichter bij de Heer en zijn woord dan het systeem. Zij onttrekken zich, ze gaan hun eigen weg. Nee, hun eigen weg. Ze nemen hun eigen verantwoordelijkheid op zich. En ze worden door het systeem beschouwd als gevaarlijk. Dat is de omgekeerde wereld dan, natuurlijk. Maar het is zo, ze zijn gevaarlijk voor het systeem. Heb je dat nog? Dus het is eigenlijk een heel vreemde gang van zaken. Waar ik, ja, je kan erop ingaan, maar ik breek mijn hersens op zoiets. Dan heb je die trend van de afgelopen, nou wel 50 jaar minstens, van oikumene, weet je wel. De kerken moeten één worden enzovoort. Ze moeten samenwerken en één worden. En ja, ik weet niet beter dan kerken zijn één. Ik erken die kerkmuren niet. Maar ze vinden dat gevaarlijk. Dan loop ik voorop daarin, denk ik dan wel eens. Zo van, oké, geen kerkmuren. Wij erkennen een gelovige als gelovige en we ervaren de eenheid die wij in Christus hebben. Dat is toch het uiteindelijke ideaal van de eenwording van al die kerken, of niet dan? Maar dat blijkt niet zo te zijn. Vinden zij van niet. Ik wel, maar zij vinden van niet. En daaruit volgt dat die eenheid die zijns nastreven niet anders is dan de eenheid der volkeren, wereldregering, kortom, onderwerping aan de God deze eeuw. Ja, dit is zware praat, maar in de praktijk wordt dat gedemonstreerd. Men is bang voor het woord van God, dan moeten we vooral buiten blijven. Zij hebben hun eigen geschriften en wetten vooral. Kerkelijk recht, weet u nog. Ja. Merkwaardig zoiets. Nou ja. Ja, er komen allerlei gedachten, dat u niet denkt dat ik nou stop, maar er komen allerlei gedachten voorbij waarvan ik denk, nou ga ik maar niet vertellen, want ja. Over gelegen dingen die zich voordeden, uitspraken die me bijgebleven zijn, maar die me nog blokkeren, zal ik maar zeggen. En die ik dan ook liever maar niet in het openbaar vertel. Die man van die gemeente die zei, ja, de Bijbelstudie kan we beter niet doen, want dat brengt maar verdeeldheid.
Ja, maar
ja, opscheuring dan. Ja. Ja, hoezo brengt dat verdeeldheid? Dat maakt juist één. Die verdeeldheid is er. Dan leven die lui mee. Met hun eigen kerkje en daar weer een kerkje en daar weer alleszins gelijk als godsdienstigen. Daar hebben wij geen last van. Nee. Dus ja, brengt geen verdeeldheid, dat maakt eenheid. We hebben geen last van. We hebben dat niet eens nodig. We zijn één. Omdat wij die eenheid primair ook erkennen en leren daaruit te leven in de praktijk. Ja. Kortom, wij worden geacht navolgers van Paulus te zijn. Let op, niet van Petrus, de eerste paus, maar van Paulus. Ja, die trouwens zijn beklag doet. Uiteindelijk, ze hebben mij allen verlaten. Hij haalt bijna de woorden van Elia aan. Ik ben er alleen, wie was er nog bij hem? Lucas, geloof ik, was hij nog bij mij of zoiets. En ook Demas heeft mij verlaten, enzovoorts. Maar ja, niettemin staat er, men behoort Paulus na te volgen. Want, zegt hij, we hebben ons niet ongeregeld, dan wel ongeschikt, gedragen onder u. We hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite dag en nacht werkende, opdat wij niemand van u zouden tot last zijn. Dat is natuurlijk wel een andere wereld dan waarin wij in onze dagen leven. Maar het principe blijft dat als men de Heer wil dienen, doet men dat gewoonlijk op eigen kosten. Voor eigen rekening. Dat is het. Dat was bij Paulus ook zo. Wij weten dat allemaal. Hij werkte voor zijn inkomsten. Want je kan niet alle dagen mensen om je heen verzamelen enzovoort. Sommige plaatsen gebeurde dat wel. Maar u weet ook dat hij bij gelegenheid wel degelijk bijstand ontving van gelovigen. Dikwijls uit andere plaatsen zelfs. Ja. Maar het is in de eerste plaats voor eigen rekening, ja. Opdat wij niet iemand van u zouden lastig zijn. Aan de Korintiërs legt hij uit dat voor zover hij een vaderlijke rol zou vervullen, betekent het niet dat de kinderen hem zouden onderhouden, maar hij de kinderen. Andersom. Want dat is normaal. Maar goed. Dat volgt hierna. Niet dat wij de macht niet hebben om u tot last te zijn, dus, maar opdat wij onszelf aan u geven zouden tot voorbeeld om ons na te volgen. Dat is wat ik probeer te zeggen. Als je de Heer dient, dan gaat het je wat kosten. Dat zijn je eigen kosten. En natuurlijk, dan gaat er een poosje voorbij en dan zeg je, maar het is een investering. Dan zeg ik, ja, dat is ook wel zo. Staat ook in de Bijbel dat het dat is. Vergadert u zelf schatten in de hemel, toch? Dat is het toch? Het is wel degelijk een investering. Maar zo ziet het er hier op aarde in ieder geval niet uit. Hier op aarde blijft het niet een investering, maar gewoon kosten. Dat is wat het is. En daar begint het mee. Want het begint met dat gij uw lichamen zult stellen tot levend heilig, Goden welbehagelijk, offer. Want als we dan al een eredienst hebben, dan bestaat het daaruit. En daar laten we het voor vandaag weer bij. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank voor die zaligheid waaraan wij deel hebben gekregen, maar ook waartoe u ons geroepen hebt. We zeggen u dank dat u ons getrokken hebt uit de duisternis, dat wil zeggen de onwetendheid, daarmee de dood, van deze oude wereld, opdat we zouden wandelen ook daadwerkelijk in uw licht, in gemeenschap met elkander en gemeenschap met u. En we danken u voor de eenheid die daar het gevolg van is, dat we inderdaad ergens bij horen en dat niet bij iets wat we zelf georganiseerd hebben, maar integendeel wat u hebt georganiseerd. We danken u dan te mogen behoren tot uw lichaam, omdat we daarin organen geworden zijn, ieder met onze eigen verantwoordelijkheid, opdat we inderdaad die collectieve, gemeentelijke verantwoordelijkheid zouden dragen om uw woord te bewaren in een vijandige wereld en inderdaad om dat woord ook te verkondigen, kenbaar te maken, zodat het zijn loop zou hebben. We danken u dan dat u ons leven inhoud gegeven hebt en dat we op die grond onze hoop en verwachting mogen stellen, niet alleen voor dit leven op u, maar in het bijzonder voor die geweldige toekomst waarvoor u ons hebt uitverkoren en waartoe u ons hebt geroepen. We danken u te mogen uitzien naar die zoonstelling en de openbaring van die zonen Gods in de toekomst. Als eenmaal de wolken zullen scheuren, de hemel zal scheuren en u uw heerlijkheid zult kenbaar maken in deze wereld. Daar zien wij naar uit en in afwachting daarvan, Vader, wees ons nabij en volbreng uw kracht in onze zwakheid om Christus wil. Amen.